Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, het zevende vers. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord, Psalm 116. En daarna doen we belijdenis met de woorden van zondag 10, vraag en antwoord 28. En zingen daarna van Psalm 106, het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken en wat er verder volgt. Na het lezen dus van Psalm 116... zondag 10, vraag en antwoord 28. Daarna zingen wij het 26e van 106.
Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem en mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. En dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. En ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heren is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heren bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heren heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren, in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzeggingen, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen. Nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Dan lezen we zondag 10, vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn goddelijke voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Met de hulp des Heeren willen we deze psalm vanavond met u overdenken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor de derde maal aan deze plaats voor uw aangezicht. De plaats die naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is geheiligd. Kerkgebouw. En dat de naam draagt Eben Haezer. En dat betekent, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dat kunnen we toch niet anders belijden. En dan willen wij uw naam ook ootmoedig in erkennen. Dat u nog geen afstand genomen hebt van ons. Maar dat u nog denkt aan uw verbond. En geeft dat we dat ook mogen zien. Dat gij nog bemoeienissen met ons hebt. Nee, wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben ons dat niet waardig gemaakt, o Heere. En verootmoedig ons dan ook, onder uw krachtige hand, opdat wij uw genade nodig zouden mogen krijgen. De genade die er is in Christus. En dat wij leren verstaan wat het is om de toevlucht te nemen tot uw bloed, Heere Jezus. Dat reinigt immers van alle zonden. En Heere, dan bidden we om uw Heilige Geest. Ook voor deze avond, of u ons wil helpen in dit gebed. En of gij ons ook wil helpen in de prediking van uw woord. En in het luisteren ernaar. Zodat uw Geest erin mee mag komen. Omdat het u behaagd heeft, dit danklied. dat we samen zullen overdenken. Dat heb Gij gegeven aan uw kerk. De kerk van alle tijden en alle plaatsen, al de eeuwen door, heeft dit lied ook gesproken. En is er erkenning geweest bij degene die ook uit zulke nood en dood gered en verlost werden. En zijn de woorden van dit lied tot betekenis geweest. En dan spreekt ook dit lied van de verlegenheid als het gaat om wat we samen gezongen hebben. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En Heere, dan reikt u zelf middelen aan de dichter, waardoor dat plaats kan vinden. Namelijk de beker der verlossing en het dankoffer. De eredienst die gij zelf hebt ingesteld, die niet door mensen is bedacht. En Heere, geef toch dat wij dat vandaag ook nog mogen zien. Dat gij door de middelen werkt. Dat gij uw eigen dienst hebt ingesteld. Om een dag als deze af te zonderen. En onze gedachten bij de grote werken Gods te bepalen. En dat dat ook gebeuren mag in ons midden. En niet alleen als het gaat om tijdelijke uitreddingen. Maar dat we vooral bepaald worden bij die grote uitredding die plaats moet vinden in ons alle leven op weg en reis naar de eeuwigheid. Om u de Heere te mogen leren kennen in uw genade. En Heere, dan danken wij voor uw goedheid die gij in de achterliggende periode ook geschonken hebt. En wij bidden u, geef toch dat wij het niet zullen doorbrengen in het vlees. Maar dat wij mogen verstaan wat de dichter van Psalm 2 ook zegt, in de vreze des Heren. Met beving, verheug u met beving. Dat is dat wij de weldaden die gij schenkt niet gebruiken om ons wereldse leventje in stand te houden. Maar dat het ons toch verootmoedigen zal en laat zien dat u ons verzorgt. Met het oog op wat de gelijkenis ook zegt. Laat hem ook dit jaar nog staan. En ik zal mest om zijn levensboom leggen. Misschien dat hij vruchten zal dragen. En Heere, zou u ook zo voor ons willen bidden. Opdat ook wij nog dit jaar mogen bearbeid worden. En arbeiden mogen. Ook aan onze ziel. Dat de regen van uw Heilige Geest overvloedig over ons uitgestort zou mogen worden in het midden der gemeente. En dat daartoe alle middelen ook gezegend mogen worden die wij mogen ontvangen. Dat eenvoudige woord en de opvoeding van ons en onze kinderen. En het onderwijs dat onze kinderen nog mogen ontvangen. Heere, we danken u ook voor de kracht en de gezondheid die gij gaf. Ook in het achterliggende jaar. En geef dat wij en dan ook het komende jaar, het komende seizoen, dat mogen ontvangen. Zo zijn we allen op doorreis. En wij vliegen daarheen, zegt uw woord. En geef toch dat wij dat zullen beseffen, opdat wij een wijs hart bekomen. En dan willen wij uw naam ook danken voor onze oudherder en leraar dominee Tanus. Die gisteren en ook eerder een jubileum mocht vieren. Allereerst een huwelijksjubileum, maar ook een ambtsjubileum. 65 jaar geleden werd hij bevestigd. En hij mocht ook van 1960 tot 1969 onze herder en leraar zijn. En er zijn velen nog in de gemeente die ook zijn arbeid mogen herinneren. In dankbaarheid mogen we die herinneren. En we danken u daar ook voor. Dat ze ook nog samen mogen zijn. In een betrekkelijk goede gezondheid. Maar u kent de zwakheid van zijn vrouw. En wij dragen ook haar in het bijzonder aan u op. En of gij ook haar man wil sterken om haar te verzorgen. En we bidden u ook voor onze broeder en vaderlijke vriend. Of gij ook hem wilt vergezellen met uw raad. Terwijl uw oog op het beide gevestigd staat. En dat zij klaargemaakt worden, mogen worden voor de eeuwigheid. En dat het vrede mag zijn. In het licht van de grote godsontmoeting. En dat zij uw aangezicht mogen leren kennen in Jezus Christus. Voor het eerst ook maar telkens weer opnieuw en steeds dieper en hoe langer. En hoe meer. En dat ook de vrucht van hun arbeid mag juichen tot uw eer. Heere, wilt gij ook ons vandaag vanavond beschermen tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Dat er geen vat op ons zal krijgen. En dat we in alle rust en eenvoud uw woord mogen verkondigen. En daarna mogen luisteren. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 116 vers 1, 2, 3, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw dankdaggave te geven. Terwijl we zingen 116 vers 1, 2, 3, 4 en 5. Geliefde gemeente, Dankdag, dat is een herinneringsdag. Dat je herinnerd wordt aan wie God in het achterliggende seizoen voor u geweest is. Ook in de algemene zin. Maar ook wanneer er sprake is geweest van een speciale nood. En dat is ook gebeurd in het achterliggende seizoen. In het midden van de gemeente. Wanneer je ziek bent geworden. Misschien wel heel ernstig ziek. En dat toch de Heere weer uit en door geholpen heeft. En wonderlijk genezen heeft. Of dat je misschien wel een groot verlies hebt geleden. En wij weten dat er velen zijn in het midden van de gemeente die in het achterliggende jaar bij het open graf hebben gestaan. En als u dan terugblikt hoe de Heere daarna voor u geweest is, dan is dat toch ook een herinnering aan Gods ondersteunende goedheid. Of dat er misschien wel financiële zorgen zijn geweest. En dat de Heere toch zo wonderlijk uit en door hielp. Of misschien wel spanningen in uw huwelijk. En dat u zegt, tot nu toe mogen we nog bij elkaar zijn. Of dat het ook anders geschied is. Wat ook gebeurd is. Hoe pijnlijk dat het ook is. En dat je toch zegt dat de Heere geholpen heeft. Als we het maar opmerken, gemeente. Of op school. Dat je zegt, ik kwam toch door het examen heen. Dat je verkering uitging. En dat je eigenlijk het maar niet kon plaatsen. Maar dat je toch weer de kracht kreeg om verder te gaan. Een herinneringsdag. Om op deze dag aan een herinner te worden. En dat je ook voelt van, ja, wie ben ik nou tegenover de Heere geweest? Maar wat zou het groot zijn als het vooral een herinneringsdag zou mogen zijn van die bijzondere verlossing die we allen persoonlijk ook nodig hebben op weg reis naar de eeuwigheid. En als wij zo'n herinneringsdag nog niet kunnen maken en kunnen hebben, dan is dat een aansporing om te zeggen, ja, wat zou het groot zijn, Heere, als ik daar eens op terug mocht blikken, dat in mijn leven die grote verlossing zou plaatsvinden uit de knellende band van de dood en van de zonde. De dichter van Psalm 116, die heeft door de aandrijving van de Heilige Geest ons zo'n herinneringslied doorgegeven. En daar willen we naar luisteren. En we schrijven boven de prediking, de Heere danken voor de verlossing uit een grote nood. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. En dan wil ik ook een paar teksten even bijlezen. Misschien kunt u even de Bijbel bij u nemen. Dan kunt u meelezen. Er zijn natuurlijk meerdere teksten te noemen, maar gewoon een paar hoofdpunten. De eerste gedachte is de beleving van die nood. Bijvoorbeeld, dat lezen we in vers 3. Dan zegt hij, de banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En vers 10b, daar zegt hij, ik ben zeer bedrukt geweest. En vers 16b, daar lezen wij, gij hebt mijn banden losgemaakt. Dus hij is in banden geweest. En dan de tweede gedachte is de wijze van de verlossing. Die kunt u bijvoorbeeld lezen in vers 4 en 5. Maar ik riep de naam des Heeren aan. En zeggende, o Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. En ook de versen 7 en 8. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij hebt, o Heere, mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Een voornemen van dankbaarheid, en dat lezen we vooral vanaf vers 12 tot het einde. En dan treffen we twee handelingen aan waarin hij zijn dankbaarheid wil uiten. Dus we staan eerst stil bij de beleving van die nood of de aard van die nood. Ten tweede de wijze van de verlossing. En ten derde het voornemen van de dankbaarheid. De Heere danken voor de verlossing uit een grote nood. We proberen dus een grote lijn te trekken in deze psalm, geliefde gemeente. Psalm 116 is een van de Hallel-psalmen. Het woordje Hallel betekent loven. Het is dus een lofpsalm. Samen met psalm 113 tot en met 118 heeft deze psalm een belangrijke functie in de oud-testamentische eredienst. En werd deze psalm onder andere gezongen tijdens de paasmaaltijd, waarin het volk herinnerde aan de grote verlossing uit Egypteland. De dichter is voor ons niet bekend. Er staat niet boven dit psalm een psalm van, puntje, puntje, puntje. Er zijn er natuurlijk wel die daarna gegist hebben, daar kom ik straks even op terug. Maar wat wel heel duidelijk is, het persoonlijke element in deze psalm. En jongens en meisjes, jullie moeten thuis dat maar eens doen met deze psalm. Dan moet je eens optellen hoeveel keer het woordje ik erin staat. En mij en mijn. Ik heb 34 keer geteld. En je moet het thuis nog maar eens even natellen. Fijn dat er ook nog kinderen in de kerk zijn vanavond trouwens. Daar ben ik echt blij mee. En dan zie je ook dat deze psalm dus heel persoonlijk is. Een persoonlijke verlossing. En hij heeft ook een persoonlijke band met de Heere. Dat blijkt direct al bij het begin van de psalm als hij zegt, ik heb lief. Ik heb de Heere lief, betekent dat. Dat is een wonder, gemeente. Dat een mens die van nature een hater van God en zijn naaste is, een vijand van God is, dat hij de Heere lief gaat krijgen. Dat komt vanwege de liefde Gods, omdat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. John Owen die zegt dat zo treffend op zijn sterfbed. Als hij belijdenis doet van zijn liefde tot de Heere, dat hij dan wijst op die bekende tekst uit 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nu, die liefde, die wordt heel sterk gevoed door de verlossing uit een hele grote nood. En we kunnen niet precies nagaan wat voor een nood dat geweest is. En misschien is dat gelukkig, waardoor deze psalm een tijdloze betekenis krijgt. Waardoor deze psalm door al de eeuwen heen voor Gods kerk een herkenning kan zijn van wat hij toen beleefd heeft. Dat mag ik ook enigszins kennen in mijn leven. En dat dat tot troost mag zijn en dat het de Heere behaagt om dan woorden in de mond te leggen die deze dichter door de aandrijving van de Heilige Geest heeft ontvangen om daar uiting aan te geven. En één ding is duidelijk, geliefde. Als het dan een tijdloze betekenis kan hebben, dan kan het zowel betekenen in algemene nood, dus ook als een gewoon mens zoals ik en u zijn. Al ben je nog onbekeerd, dat je zegt, ik ben toch zo kwetsbaar, zo afhankelijk. Dat je toch ook betekenis kan hechten aan zulke psalm. Als je in een tijdelijke nood verkeert. Want de Heere, die zegt duidelijk in zijn woord, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal gered worden. Joël 2 vers 32. Maar deze dichter, die blikt terug. En dan komen we op onze eerste gedachte. Vers 3. Banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En vers 10b. Ik ben zeer bedrukt geweest. En vers 16 spreekt hij van banden waarvan hij losgemaakt moest worden. Het is een zeer beeldende beschrijving van de ellendige situatie waarin deze dichter verkeerde. Voordat God verlossend ingreep, gemeente, zat hij echt heel diep in de nood. De angsten van de Sheol, staat er in het Hebreeuws, beknelden hem. Dat wordt hier vertaald met hel. De angsten der hel. U weet dat in de Bijbel het woord hel twee betekenissen heeft. De ene betekenis, dat is het graf. En de andere betekenis is dat plaats van de eeuwige rampzaligheid. En hier bedoelt de dichter het graf. De angsten van de dood. De angsten van het graf, van de hel, zijn zo dicht op mij afgekomen. Dat ik was er benauwd van. En ik vond droefenis in deze situatie. Ik was bedrukt. En ik voelde die banden. De bekende uitlegger van de psalmen, J.H. Donner, die denkt dat Hiskia de dichter is. Daar is geen grond voor, maar toch is dat wel een heel mooi voorbeeld waar deze psalm bij past. Bij Hiskia. Toen Hiskia zo ziek was, toen heeft hij dit ook beleefd. Dat zo dichtbij was, de dood. Wie is er tegen opgewassen, geliefde geweten? En hij zegt het dan ook, gelijk een kraan of een zwaluw, alzo piepte ik. Ik kierde als een duif en mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En daarom gaat het hier in deze psalm ook niet over een psychologische ervaring van een depressief mens. Dat kan natuurlijk ook. En dat is heel erg, als je dat mee moet maken. Als je in een depressie je bevindt, als je psychisch ziek bent. Maar daar is hier geen sprake van. Het gaat hier om een diepe geestelijke nood. Hoe weet u dat, dominee? Dat weet ik vanuit de psalm. Omdat hij onder andere zegt in vers 4, bevrijd mijn ziel. Hij voelt de nood van zijn ziel. Die geschapen is voor de nimmer eindigende eeuwigheid. En in vers 5, daar spreekt hij de Heere aan op zijn genade. Dus hij heeft genade nodig. En daar waar een mens genade nodig heeft, daar komt de zonde op hem af. Daar komt de schuld op hem af. En in vers 8 spreekt hij van een aanstoot. Want gij, Heer, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. En er staat in de grondtekst een woord, dat betekent van kwaad. Dus die benauwdheid, die droefenis, die hem zo dicht bij de banden van de dood hebben gebracht en bij het graf, die vond zijn oorzaak in de zonde, in een kwaad. En nu kan het best zo zijn dat een tijdelijke nood bij hem dat naar boven heeft gehaald. Want dat gebeurt wanneer een tijdelijke nood iemand helemaal gevangen neemt en zijn boze vlees krijgt dan de vrije loop van binnen. En hij voelt dan het kwaad van de zonde in zijn hart naar boven borrelen. Dan voelt hij het, dat hij schuld maakt. En dat zijn ziel er benauwd onder is. Als Gods geest dat laat zien, laat voelen. Dat heeft deze dichter ook beleefd, gemeente. En dat de dood zo dichtbij komt. En als je dan geen uitzicht hebt en het is zo donker. En je voelt de genade van God niet. En de dood komt op je af. Dan zie je de dood als een dienaar van het gericht. Want dat is de dood. Dat is de dood voor een natuurlijk mens. Een dienaar van de rechter, van het gericht, dat hij je opeist. En dat je dan verschijnen moet voor de hemelse rechter. En dat je rijp gemaakt wordt voor de eeuwigheid. Zulke verschrikkingen zijn geen onbekende zaken voor degene die de Heere vrezen. Zulke bekommeringen in benauwdheden vanwege hun zonden doen hen roepen om verlossing.
Hoe zit dat nou met u? Het is vandaag dankdag en het is een herinneringsdag. En kijk even terug naar de tijdelijke nood die u meegemaakt hebt. Of misschien wel de tijdelijke nood van degene die naast je, je geliefde, je man, je vrouw, je kind, je familielid. Maar let er dan eens op. Hoe bent u daar nou mee omgegaan? Hoe bent u daaronder geweest? En laat de prediking van deze avond u dan eens stil mogen zetten. Hoe bent u omgegaan met de periode van ziek zijn? En met de periode van het gemis van een geliefde wat nog steeds aan de gang is. Of met uw geldnood. En noem maar op, vul maar in, gemeente, vanavond. Dan zegt iemand, ik heb toch echt wel de Heere daarin nodig gehad. Het heeft me toch wel op de knieën gebracht, gelukkig. En ik heb toch wel echt gevoeld dat de Heere mij hielp. Dat is ook bijzonder goed. Als dat gebeuren mag, dat je dat mag opmerken. Maar heeft het je ook dieper gebracht? Heeft de Heere je niet laten zien van die ziekte? Die spreekt ook van de ziekte van de zonde. En dat gemis van uw man, van uw vrouw, van uw kind, dat spreekt van het gemis van God. En ook van geldnood, van armoede, dat spreekt van het gemis van uw eigenlijke armoede, van uw geestelijke armoede. Dat je dieper af gaat steken met al die dingen. Of is het bij de oppervlakte gebleven, geliefde? Dat je juist door die dingen ook ontdekt wordt aan je geestelijke nood. Of is het bij de oppervlakte gebleven? Zijn deze woorden voor u onbekende, vreemde woorden? En ook in het leven van Gods kinderen in ons midden. Het is toch zo, wanneer we de Heere vrezen, dat de Heere het geestelijke leven juist oefent in zulke diepe wegen. In zulke vreemde wegen, dat hij juist dat gaat verdiepen. De kennis van wie u bent in uzelf en wie u blijft in uzelf. En dat de Heere dan zijn eer gaat uitwerken. Dat hij juist opnieuw weer u klaarmaakt voor nieuwe genade. En is dat de vrucht daarvan geweest, net als bij Hiskia. Dat hij zomaar zo plotseling geconfronteerd werd met bereid uw huis, want gij zult sterven. En dat Hiskia toen het niet kon doen met de genade die hij had ondervonden in zijn leven. En dat hij in een crisis kwam. Ik word onderdrukt, staat er. Dan komt het er zo op aan. En dat hij ging roepen, wees gij mijn borg. Wilt gij tussentreden? Voelt u, geliefde gemeente? Bedenk ook dat Christus zelf in die benauwdheid is gebracht. Dat Christus zelf Psalm 116 heeft doorleefd. In de hof van Gethsemane met name. Plaats bekleedend als borg en middelaar heeft hij dat voor zijn volk daadwerkelijk ondervonden. Wat hier staat. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Zo zie je hem worstelen in Gethsemane. In die nood, waarom? Om zo die verlossing te verwerven voor zijn volk. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De wijze van verlossing. Want tegen deze zwarte achtergrond, deze donkere achtergrond, tekent dan de dichter wat hij beleefd heeft toen de Heere hem ging verlossen. Want wat gebeurde er toen hij zo benauwd was en zo bij de grenzen van de dood kwam en zo opnieuw weer zijn zonde en schuld doorleefde? Toen begon hij te roepen tot de Heere. Dat staat ook in vers 4. Maar, staat er, maar ik riep de naam des Heeren aan. O Heere, bevrijd mijn ziel. En dat mocht hij door het ware geloof doen. Hij mocht beoefenen die de naam des Heren zal aanroepen. En dat deed hij. Door de aandrijving van de Heilige Geest bestaat Jehovah, de verbondsnaam. De trouwe God, die niet zal verlaten het werk dat ook in zijn leven begonnen was. En dan geeft hij hier onderwijs hoe hij dat mocht doen door genade. Misschien is er ook wel één die zegt, ik ben toch zo blind, dominee, ik weet niet hoe ik bidden moet in mijn nood. Nou, deze dichter die gaat ons getuigenis geven wat hij door genade mocht doen. Dat lezen we in vers 5. Hij mocht namelijk een beroep doen op de eigenschappen van God. Hij zegt, de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Hij doet dus een beroep op twee belangrijke eigenschappen. Op de genade en op de rechtvaardigheid van God. En dat zijn twee belangrijke eigenschappen, gemeente, die niet in tegenspraak zijn met elkaar, maar die juist in overeenstemming zijn met elkaar. Die in heilige harmonie samenkomen in Christus. Als hij een beroep doet op de eigenschappen van God, dan eert hij in zijn benauwdheid de Heere. Daar moet je eens over nadenken. En die eigenschappen, die reikt Gods woord ons aan. God is genadig en God is rechtvaardig. Ook in de verlossing van zijn volk. En dat weet deze dichter. Deze dichter heeft iets gekend van dat wonderlijke onderwijs dat onze catechismus zo prachtig geeft in de eerste 6 zondagen. Als onze catechismus de leerling langzamerhand gaat onderwijzen in Gods recht. Dat hij geen afstand daarvan kan nemen. En dat hij daar ook geen afstand van zal nemen. En dat de zonde gestraft moet worden. En dat hij in dat vastlopen met het recht van God gaat roepen of er dan toch nog een middel is om die welverdiende straf te ontgaan. En dat kan die catechismus zo prachtig het onderwijs gaat geven, dat dat alleen maar kan als er een middelaar is die voldoet aan de eisen van Gods recht. De catechisanten zijn er pas in onderwezen met de belijdeniscatechisanten, dat er zo'n middelaar is. En dan gaat de catechismus zo kostelijk dat onderwijs geven waar die middelaar dan aan voldoen moet. Dat hij een mens moet zijn. Een heilig en een rechtvaardig en een waarachtig mens. Omdat hij gestraft moet worden in de plaats van arme verloren zondaren. En dat hij ook waarachtig God is. En dan rijst die middelaar langzamerhand op. Van achter dat recht van God vandaan als een zon der gerechtigheid. Die aan de kimmen van de horizon gaat staan. Waardoor God niet ten koste van zijn recht, maar juist met verheerlijking van zijn recht, genadig kan zijn. En als die twee eigenschappen zich dan openbaren, en die mogen dan in het gebed een plaats gaan krijgen, dan gaat die zondaar door de aandrijving van de Heilige Geest daarop pleiten. De Heere is genadig en rechtvaardig. Dan mag hij zien hoe die twee eigenschappen in Christus bij elkaar komen. En wat is dat toch een heerlijke waarheid, gemeente, waar Gods kerk altijd zich weer in verblijdt in die waarheid. Als die waarheid verkondigd wordt, dan kan hun harten opspringen van zielenvreugd. Als zij dat weer eens voor een ogenblik mogen zien, dat die twee eigenschappen nou zo heerlijk verenigd worden in de borg en middelaar van zijn kerk. En dat daarom Hiskia kan worstelen en zeggen, Heere, wees gij dan mijn borg. Wilt u dan tussentreden, zodat God aan zijn eer mag komen in de verlossing van mijn ziel. Kijk, en zo begint hij te roepen in zijn benauwdheid en in zijn droefenis over zijn zonde en schuld. En dan rijst bij hem de wetenschap op. De wetenschap des geloofs. Wat we kunnen zien ook in deze psalm. Als hij zegt, de Heere bewaart de eenvoudigen. Dat weet hij. En met eenvoudigen wordt niet bedoeld zwakbegaafden. Mensen die weinig verstand hebben. Maar met eenvoudigen wordt bedoeld de oprechte. En tegelijkertijd ook degene die in oprechtheid niet weten hoe ze hieruit moeten komen. Uit deze benauwdheid. En nochtans een beroep doen op de naam des Heeren. Zij horen niet bij het gezelschap van de wereldwijze. Die het allemaal zo goed weten. Maar zij zingen voortdurend. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, en dan zie je een kostelijke eigenschap van het echte geestelijke leven openbaar komen, gemeente, dat iemand dan met zichzelf gaat spreken. Doe je dat wel eens? Ken je dat ook? Die zelfspraak voor het aangezicht van de Heere. Vers 7 tot en met 9. Mijn ziel, zo spreekt deze dichter, tot zichzelf, keer toch weder tot uw rust. Tot uw rust staat. Het woordje rust staat in het Hebreeuws in meervoudsvorm. En dat wil eigenlijk zeggen, keer weder tot uw onbeperkte rust. Tot uw diepe rust. Tot die rust waar geen einde aankomt. Zoals afgelopen zondagmiddag gepreekt hebben over het Sabbatsgebod. Die eeuwige zielenrust. Deze dichter die weet namelijk ook van vroegere tijden, van betere tijden in zijn leven. Dat de Heer hem die ware rust heeft geopenbaard in zijn ziel. En daarom spreekt hij zichzelf dat ook toekeert toch weder. Want de Heer heeft aan u wel gedaan. Hij voelt het. Hij beleeft het. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voeten van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Dat is zijn rust geworden op goede gronden door genade. En hij spoort zich aan om daarna terug te keren. En gemeente, dat komt door dat hij opgejaagd wordt door die benauwdheid en door die droefenis. Maar dat opjagen, dat heeft zijn nut. Dat heeft een heilig nut. Namelijk om hem op te jagen als het ware naar die ware rust aanbrenger. Om weer te schuilen bij de Heere alleen. In die banden des doods en der hel. En hij gaat dat motiveren. Om weer terug te keren tot die rust. Want, zegt hij, want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Nou blikt hij terug. Het is ook echt gebeurd. Mijn ogen van tranen. En mijn voet van aanstoot. De bekende prediker Spurgeon, die geeft een kostelijke verklaring bij vers 8. Hij zegt hier, de drie enige verbonds, Jehovah, geeft een drieheid van verlossingen aan deze dichter. Ten eerste heeft hij zijn leven gespaard. En wat is dat een wonder als je dat mag beleven, als je heel dicht bij de dood bent geweest. En de Heere geeft een wending en je mag als het ware weer terugkeren tot het gewone leven. Tot je grote verbondering, tot verblijdschap ook van de familie, bij wijze van spreken, en van je omstanders. Dat is het eerste waar Spurgeon op wijst. En het tweede is, ons hart werd opgeheven uit zijn kommer. Dus daarbij, bij het sparen van zijn leven, werd ook zijn hart opgeheven tot God en vertroost. En het derde, dat is onze levenswandel is bewaard gebleven voor schande. Dat derde, dat is ook een grote weldaad. En met name het leven van Gods kinderen, want denk erom dat de duivel dan heel dichtbij is. En dat de vijanden van Gods kinderen op de loer liggen. Hoe zal hij zich nu gedragen onder deze omstandigheden? Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Hoe het met hem gesteld is. Nog eventjes. En dan sterft hij. En heeft totaal geen licht. Totaal geen troost. Is dat nou een kind van God? Zegt de godsdienst. Zeggen de vijanden. En de duivel. Hij staat klaar om te juichen. Om die schande over over de dichter heen te halen. Maar gij hebt mijn ziel gered van de dood. En mijn ogen van tranen. En mijn voet van aanstoot, heren, van het kwaad. Ja, gemeente, en van daaruit klimt nu een heilige begeerte in zijn hart naar boven. In vers 9 kunnen we dat lezen. Als hij zegt, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden. Daarom past die psalm zo kostelijk bij Hizkia. Hizkia heeft dat ook meegemaakt. En dat hij toch weer opgericht werd van zijn ziekbed. En dat hij juist in dat ziekbed heeft mogen beleven hoe de Heren zijn zonden achter zijn rug heeft geworpen. En dat hij het mocht beleven, de levende, die zal u loven. En dat hij terug mocht komen in het huis des Heer. Ja, gemeente, dat is nou het leven van deze dichter. Zou u er dan niet jaloers op worden? Dat hij zegt, och, wat zou dat groot zijn als ik dat ook in mijn leven mocht meemaken. Nee, niet dat je naar narigheid moet staan. Maar wel dat je zegt, ja Heere, het is zo stil bij mij. Het is zo oppervlakkig. Het is zo dodig. Het is zo godsdienstig en zo vormelijk. Heere, zou u mij willen aanpakken. Zodat ik ook in mijn leven echt een levend gevoel mag krijgen. Hoe slecht het er met mij voor staat. En dat ik in die nood dan ook onderwezen zal worden. In de oorzaak van mijn dodigheid en mijn goddeloosheid. Heere, zou u toch alstublieft met uw Heilige Geest in mijn leven willen komen. Opdat ik dat ook mag leren. Dat ik niet alleen benauwdheid, maar ook droefenis zal hebben. Want goddelozen kunnen soms ook overtuigingen krijgen. Soms hele diepe overtuigingen. Denk erom dat Kain ook een diepe overtuiging heeft gehad. En Kain heeft ook benauwdheid gevonden, maar kijk, hij vond geen droefenis. Kijk, en daar is een onderscheid. Tussen degene die zaligmakend overtuigd worden, die vinden niet alleen benauwdheid, maar ook droefenis. Droefenis over de oorzaak. Zij leren de breuk bewenen tussen God en hun ziel. En in die droefenis gaat de Heer spreken. Dat hij de zulken wil redden. En dat je dat dan gaat overnemen. Dat je zegt, och Heere, bevrijd mijn ziel. En juist in dat woordje och, daar spreekt het hart in uit. Och en ach. Dat is de klank, de taal van het hart. Dat opstijgt tot de hemel. En dat in de hemel gehoord wordt, geliefd. Och, Heer, bevrijd mijn ziel. En dan kan het soms wel eens zo zijn dat de Heer reeds in het gebed er mee komt. En dat de Heer voor een ogenblik even verkwikking geeft. Dat het verder gekomen is dan het plafond. En dat even de hemel open ging. En dat je echt mocht beleven. God heb ik lief. Want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klaag. Ja, dan gaat Psalm 66 leven. Dat zegt de psalmdichter van Psalm 66 in vers 5. Een net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij die door Heer zult ons vertreden. Dat kan, hè. De duivel soms zoveel ruimte krijgt. Hij gaf ons over aan het geweld. Je denkt, wat heeft die vijand toch een macht? Hier scheen ons het water te overstromen. En daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar hij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goederuur. Daar gaan we eerst zingen, gemeente. Psalm 66. Het vijfde vers voordat we onze derde gedachte gaan doen. Psalm 66, vers 5. En dan gaan we naar onze derde gedachte, voornemen van dankbaarheid. Dus we hebben geluisterd naar de beleving van zijn nood en van zijn verlossing. En nu het voornemen van de dankbaarheid, want het is dankdag vandaag, gemeente. En we hebben deze tekst gekozen om met elkaar te luisteren naar iemand die echt dankdag mocht houden. En als vrucht van het werk van de Heilige Geest een danklied mocht dichten. En in het stuk dat hij dan gaat dichten, vanaf vers 10 tot het einde toe, dan gaat hij eerst terugblikken in vers 10 en in vers 11. Daar zegt hij: ik heb geloofd en daarom sprak ik. En dat is een kostelijke weldaad, gemeente, wanneer de Heere in de benauwdheid het geloof gaat schenken. Zodat hij er bovenuit getild mag worden. En dan kan hij zijn mond niet houden. En hij zegt: ik ben zeer bedrukt geweest. Dus hij blikt terug op die tijd dat hij zeer bedrukt is geweest. Maar toen kon hij zijn mond niet langer meer houden. Hij heeft het uitgeroepen: de Heere zal uitkomst geven. Misschien wel Hiskia op zijn ziekbed. Dat de Heere overkwam, dat de Heere sprak. En dat toen Jesaja binnenkwam. Met de toezegging van God. En als hij dan terugblikt, wat zegt hij dan? Dan zegt hij in vers 11: ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. En terecht, dichter. Als je terugblikt, moet je ook iets over datgene zeggen wat eigenlijk tot schande is. Want er staat: ik zeide in mijn haast. En als hij dat zegt, dan vertelt hij hoe hij gesteld was. En dan zie je hoe een mens is, gemeente. Dat hij dan loslippig gaat worden. Dat hij ongeduldig gaat worden. Dat hij opstandig gaat worden. Dat hij geprikkeld, geërgerd gaat worden. En in zijn ergernis, toen hij in die benauwdheid was, dicht bij het graf, zeide hij: alle mensen zijn leugenaars. Ja, maar zegt iemand, dat is toch ook zo, dominee? Dat zegt Gods woord toch ook? Gods woord zegt toch ook van, dat je niet op prinsen moet betrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt. Ja, maar daar gaat het hier niet over, gemeente. Het gaat hier echt over een ongesteld in. Dat hij in moedeloosheid dat zei. Ik zei het in mijn haasten. Ik had dat niet moeten zeggen. Want er is ook een andere kant van de zaak. Dat de Heere soms mensen op je weg plaatst. En mensen gebruikt. Die je toch tot een hand en een voet kunnen zijn. Met alle lek en gebrek, gemeente. Kijk, en wat zegt hij hiermee? Hij zegt dat hij hiermee zich liet leiden door zijn gevoel. En dat is een les. Ook wanneer je in een bepaald lijden bent. In een bepaald lijden, dan laten wij ons dikwijls leiden door ons gevoel. En dat is o zo logisch. Maar dan is dikwijls je gevoel als een rivier dat je meesleept. En dat je in een bepaalde stemming brengt. In een bepaalde donkere, moedeloze stemming. En dan luister je niet meer naar het verstand. Kijk, en dat was bij deze dichter ook zo. Deze dichter die luisterde niet meer naar het woord des Heeren. Dat kon hij niet meer. En toch kwam Gods geest weer over. En Gods geest liet hem zien dat God er toch is. Net als De lucht kan heel donker zijn. Maar boven die donkere wolken, daar schijnt de zon. En zo is het ook eigenlijk in het leven van een mensenkind die door God beproefd wordt. Kan het zo donker zijn. Maar boven die donkere wolken, daar schijnt toch de zon der gerechtigheid. Daar is toch de Heere. Die voortdurend zijn ogen houdt dwars door die donkere wolken heen op zijn kind. Maar ik riep de naam des Heeren. Kijk, en van daaruit, dan gaat hij zeggen, Wat zal ik toch met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Daar heb je die verlegenheid van iemand die op de rechte wijze dankdag begeert te houden, maar geen dankdag kan houden. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Wat zal ik de Heere teruggeven? Oh, hij wil alles wel geven aan de Heere. Nu hij eruit gered is. En dan gaat deze dichter, die gaat twee dingen aanreiken. Die hij aangereikt heeft gekregen. Aangereikt heeft gekregen. Daar moeten we goed acht op geven, gemeente. Dat de Heere zijn dienst heeft ingesteld. De eredienst. Weet je, in het Oude Testament. En dat de Heere in de eredienst aan zijn volk onderwijs heeft gegeven. Hoe hij gediend en gevreesd wil worden. En dan noemt hij twee dingen in de versen 13 tot en met 19. Het eerste wat hij noemt, dat is de beker der verlossing. En het tweede wat hij noemt, dat is het dankoffer. En dat is zo wonderlijk dat de Heer zo'n eenvoudige, die het niet weet hoe hij de Heer ooit moet danken, toch iets aanreikt en zegt, kijk zo. Dat heb ik zelf gegeven in de eredienst. En het eerste dat is, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren daarbij aanroepen. En wat is dat dan? Nou, dat moet je ook letterlijk zo zien. Wanneer het volk naar het huis des Heeren ging om een dankoffer te brengen, dan was daar ook vaak een maaltijd aan verbonden. En tijdens die maaltijd ging een beker rond. En de gelovige Israëliet kende de betekenis van die beker. Want die beker werd dan op dankdag gevuld als een symbool van zo heeft de Heere in de achterliggende periode je bekertje gevuld. Ja, als die beker maar vol zit met goede dingen, dominee, dan kan ik wel danken. Maar nee, die beker is ook verder gevuld met bitterheden. Met moeite, met verdriet, met beproevingen. En zeker wanneer je dat door een waar geloof mag zien. Dat de Heere nou dat gegeven heeft ook als een weldaad. Als een weldaad. Die benauwdheid, dominee, die droefenis, ja. Zoals Kolbrugge dat zo kostelijk verklaart bij Psalm 68. Als hij zegt, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dan zegt hij, hij legt onze lasten op. Waarom eigenlijk? Nou, om mij dieper te ontdekken aan mezelf en wie de Heere is in zijn verlossend handelen. En dat heeft hij mogen zien. En daarom zegt hij, ik zal de beker der verlossingen opnemen. En terwijl ik hem opneem, dan zal ik de naam des Heeren aanroepen. Dan zal ik het hem toeschrijven. En hij voegt eraan toe, mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Want hij heeft in die benauwdheid, toen hij verlost werd, de Heere het een en ander beloofd. En dan gaat hij nu hardop uitspreken wat hij de Heere beloofd heeft. Kijk, en dat bewijst de oprechtheid van de dichter. Want ja, kijk, je kunt wel beloven in de benauwdheid en in de eenzaamheid, dat je denkt, wat heb ik beloofd? Nou, dat zal ik maar niemand bekendmaken. Maar de Heer heeft het gehoord, hoor. Maar deze dichter, die is ook bereid om dat in het openbaar te zeggen. Wat hij beloofd heeft. Zoals Jona in de walvis. Dat hij daar ook zijn geloften heeft uitgesproken. En toegezegd heeft dat hij die geloften zal betalen. Dat betekent zal inwisselen. Wat hij beloofd heeft aan de Heer. Zoals Jacob bij Bethel beloofde dat als ik terug zal keren, dat hij daar de Heere dan een offer zal brengen. Hij moest terug naar Bethel. Zoals Jefta beloofde, het eerste de beste dat mijn huis uitkomt, dat zal ik de Heere toewijden. En dan heeft hij ervaren, vers 15, kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Dat heeft hij echt beleefd. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat hij echt het oog heeft gekregen dat God hem behandelde als de pottenbakker. die het lijm nam en bezig was om te kneden om van hem een vat ter eer te maken, juist in die tijd van benauwdheid en droefenis. En dat de Heer toen niet dacht als een pottenbakker, nou dit pot is mislukt en dat zal ik in scherven gooien. Dat is waardeloos, dat zal ik opzij zetten. Maar dat hij juist zo zuinig was op dat pot, dat zo dicht langs de rand van de dood ging. En dat toen de dichter heeft ervaren, kostbaar is dat vat van mij in de ogen des Heeren. Hij heeft het niet willen breken, maar hij heeft tot een grote verwondering het willen gebruiken tot een vat ter eer van zijn naam. Kijk, en dan vernieuwt hij zijn keuze op die dankdag, want dan zegt hij, och Heer, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik ben uw knecht, twee keer weer dat och, dat komt uit zijn hart. Dat is een hartelijke belijdenis van zijn dankbaarheid, die de Heilige Geest werkt in zijn hart. Ik ben uw knecht, de zoon uw dienstmaagd. Er zijn wel verklaarders die willen hieruit concluderen dat hij teruggrijpt naar het verleden, naar zijn jonge jaren. Dat hij waarschijnlijk iemand geweest is die al van jongs af aan, vanaf zijn kindertijd de Heere mocht vrezen. Een zoon uw dienstmaagd. Dat hij wist dat zijn moeder ook een dienstmaagd is geweest van de Heere. Dat zijn moeder een kind des Heeren is geweest. Ja, wat is dat rijk als je zo'n moeder hebt gehad, of nog hebt. En die echt ook worstelt met je zielenheil, mijn kind. En die je als het ware probeert te kneden in de vrezen des Heeren. Hoewel ze je geen nieuw hart kan geven. Maar dat er wel een worsteling is, jonge moeders in ons midden. Bent u ook zo bezig met uw pasgeboren kind? Uw jonge kind? Kijk, deze dichter die mocht daarop teruggrijpen. De zoon uw dienstmaagd. Och Heere, ik ben uw knecht. Daarmee spreekt hij de bereidwilligheid om de Heere te dienen. En dan komt het tweede middel dat de Heere aangereikt heeft in de dienst des Heeren. Het eerste middel, dat is die uitwendige beker. Het tweede middel, dat is het dankoffer. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heeren betalen nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. En dan spreekt hij dus van het dankoffer of ook wel het lofoffer. We kunnen in de Bijbel lezen van het lofoffer in Leviticus 7 vers 11 tot en met 18. Daar wordt heel het ritueel rond het lofoffer omschreven. En ook Hizkia die spoort het volk aan om lofoffers te brengen. Dat lezen we in 2 Kronieken 29 vers 31. En in Psalm 50 en in Psalm 66 wordt gesproken van een lofoffer, een dankoffer. Een dier of iets van de akker. Een gave waarin hij zijn dankbaarheid wilde uiten. En dat ook weer gepaard ging met zo'n gelofte die hij de Heere gaat betalen. En dan wil hij die handeling ook verrichten in het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Waarom wil hij dat daar doen? Waarom niet thuis? Waarom niet in het verborgene, niet om van de mensen gezien te worden? Maar met eerbied gesproken, om dat te doen voor het aangezicht van de Heere. Om de Heere daar te ontmoeten in de tegenwoordigheid van God. Om daar een voorsmaakje te krijgen van datgene wat hij verschuldigd is aan de Heere tot in alle eeuwigheid. Hij voelt een beginseltje van die eeuwige dankbaarheid die de Heere gewerkt heeft in zijn hart. En hij voelt dat het hier alles nog maar zo ten dele is. Maar dat het straks eeuwig volmaakt zal zijn om de Heere eeuwig, eeuwig groot te maken. En er komt in zijn hart op zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wij bidden en smeken van u. Of gij toch uit genade ons dat ook wil leren. Heere, wilt gij ons ontdekken aan de ernstigste nood, boven alle tijdelijke nood. En doe die nood maar beleven, Heere. Doe het toch alstublieft uit genade. Want dat gaat toch aan de verlossing vooraf. Omdat uw naam ook in ons persoonlijk leven, in ons alle leven verheerlijk zou mogen worden. En Heere, geef toch dat het voor uw volk en kinderen ook weer bij vernieuwing zo mag zijn. Dat het in hun hart mag gaan leven. Wat zal ik de Heere voor zijn genade vergelden. En dat ze dan uiteindelijk bij dat grote offer weer terechtkomen. Wat we vanmorgen ook gehoord hebben bij dat lam. Waar u zo genadig in voorzien hebt. En Heere, dat wij dan ook mogen komen bij die beker die gij aanvaard hebt, Heere Jezus. Wat uiteindelijk de beker der verlossing is voor al uw volk en kinderen. Bij dat dankoffer wat gij gebracht heeft, ook aan het kruis. En Heere, dat dat beginseltje toch echt mag gaan leven. Dat het maar geen lippentaal zal zijn. Dat het ons hart mag vervullen. We danken u hartelijk, o Heere, dat gij ook uw dienstknecht 3 keer geholpen hebt in de bediening van uw woord. Dat hebben wij niet verdiend. Maar dat hebt u verdiend, Heere Jezus. En wilt u ook het zondige dat daarin ons hebt aangekleefd, genadig vergeven. En wilt u datgene wat van u is, zegenen dat dat ook achtervolg mag worden in de binnenkamer. En dat dat overdag mag worden. En Heere, dit smeken wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van Psalm 72. Vers 11 ook, organist, dus dan zullen we vers 11 ook nog zingen.
Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Tot ziens.